Goedemorgen gemeente, gasten, kijkers en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Riemersma uit Ommen voorgaat. Volgende week zondag 9 september hoopt dominee Leusink uit Rijssen voor te gaan in de dienst. Na deze dienst is er vanmorgen koffie drinken bij de kerk. Tijdens de dienst is er kindernevendienst waar alle kinderen welkom zijn. Een organist vanmorgen is Anita Wubs. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw J.R. Kwakkel-Atema, Velerweg 6. De overlente donderdagavond wordt het kerkblad weer samengesteld en verspreid vanaf 7 uur in het kruispunt. Ook kunt u dan van 7:30 tot 8 uur verjaardagsfondszakjes inleveren en collectegeld wisselen. De briefjes voor opgave voor de barbecue van het startweekend liggen bij de uitgangen. Die kunt u invullen en hier gelijk laten liggen. Maar ook via de wegwijzer die deze week komt, kunt u zich nog opgeven. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede en uitgangscollecte zijn bestemd voor het instandhouden van de gemeente. De collecten van harte aanbevolen. En vergeet u ook de zendingsbussen niet. Het intochtslied is Psalm 149, versen 1 en 3. Wij wensen u allen een goede en een gezegende dienst toe.
In de stilte bereiden wij ons voor op de ontmoeting met de Eeuwige. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere God die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal in ons leven is begonnen. Genade, vrede en blijdschap voor u en voor jullie, van God de Vader, in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Ons loflied op deze stralende zomerzondag is Psalm 19, vers 1 en 3. Psalm 19, vers 1 en 3. Ook vanmorgen willen wij luisteren naar de goede geboden van God. En ik stel voor dat wij daarna zingen gezang 493, dat bekende lied op de mooie nieuwe melodie van het nieuwe liedboek. Gezang 493, na het gebod van God uit Deuteronomium 5. God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van diegenen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog de vreemdeling die binnen uw poorten verblijft, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u zelf slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat voor uw naaste is. Amen. Zullen wij samen bidden, laten wij bidden. O Heer, die onze Vader zijt, zo mogen wij vanmorgen naar u toe komen. Hier als gemeente van Vlagtwedde, als mensen rondom het woord, samengekomen op deze prachtige zondagmorgen. En we willen u danken voor alles wat u ons gegeven hebt. Ook al op deze vroege ochtend. De zon die schijnt, de bloemen die bloeien, de vogels die zingen, een loflied tot eer van uw naam. En zo mogen ook wij als mensen ons loflied toevoegen aan het loflied van de schepping. We willen u danken voor alles wat u ons gegeven hebt, ook in de afgelopen week. Dat u ons gespaard hebt, bewaard hebt. En dat we hier in alle vrijheid en in alle vrede bij elkaar mogen zijn. Zoveel mensen die dat niet kunnen en niet mogen, omdat de wetten van het land hen dat tegenhoudt. O Heer, die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld, want ook dat moeten wij toegeven, dat ons hart verdeeld is. Ons hart dat zoveel kanten opgaat. De kant van de wereld, de kant van onze eigen wil en onze eigen hartstochten, de kant van onze eigen weg. O Heere God, wat is het dan goed dat we hier mogen zijn en dat u ons wijst op uw weg. Wilt u de wegen van ons hart leiden naar de weg der zaligheid. En dat ons hart door u geleid met liefde mag zijn vervuld. Heere God, zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En geef ons vanmorgen een nieuw begin. Een nieuwe mogelijkheid. Die alleen maar kan komen vanuit uzelf. Door uw woord. Uw woord dat levend is en levend maakt. U kent ons. U kent ons hart. En u weet hoe we hier zijn gekomen. In dankbaarheid, in vreugde, in blijdschap. Maar misschien ook wel met zorgen, dingen waar we over inzitten, dingen die ons bezighouden in het gezin, in de familiekring, onze kennissenkring, of van onszelf, persoonlijke problemen. U kent ons. We mogen ze aan u voorleggen. U hoort, u luistert. Wilt u alles wegnemen wat tussen u en ons instaat? Onze zonde, onze schuld, de dingen die ons voor u afhouden, de barrières, wilt u ze wegblazen door het werk van uw Heilige Geest. En maak ons ook vanmorgen tot leerlingen van u, tot mensen die horen, ons gehoor spitsen naar wat u ons te zeggen hebt. Dat bidden wij voor de kinderen, de jongeren, de ouderen, en zij die met ons meeleven via de middelen van de techniek en zo deze dienst met ons meebeleven, thuis, in de huiskamer of in de stille kamer van een verzorgingstehuis. Ook daar bent u aanwezig. U bent niet aan tijd of plaats gebonden. En u wilt met uw geest waaien door deze kerk en waaien door deze wereld, zodat er nieuw leven mag ontstaan. Het leven vanuit u. Een leven opgewekt door Christus uw Zoon. Opgewekt door uw geest. Bind ons zo vanmorgen aan elkaar. En zo ook op uw bedoeling met ons leven. Spreek Heer, uw gemeente hoort. Amen. Ik zie dat er ook kinderen in de kerk zijn. Hier en daar en daar. Er is kindernevendienst. Maar ik vind het fijn om ook even met jullie te praten. Als jullie nou naar voren komen, dan kom ik even naar beneden. Ja, kom maar. Nou, dat zijn er nog best heel veel. Ik ga er even bij zitten. Dan kunnen we elkaar ook aankijken. Zeg jongens en meisjes, ik ben een beetje nieuwsgierig vanmorgen. Wie van jullie zit er op een sport? Jij en jij en jij. En wat voor sport dan?
Voetbal.
Wat zeg je?
Voetbal.
Dan moet je eens even vertellen. Voetbal.
Volleybal.
Kijk, en jij?
Voetbal.
Jij zit op voetbal, en jij?
Dansen.
Sorry?
Dansen.
Dansen, kijk eens al, een beweging. En jij, stak ook de vinger op.
Voetbal.
Ook op voetbal. Sportieve kinderen. Zeg, het is alweer even geleden. Maar jullie hebben misschien ook wel de Olympische Spelen gevolgd, hè? Voor de televisie. Het is alweer een... Dan heb ik een hele moeilijke vraag. Wie van jullie kan mij vertellen waar de allereerste Olympische Spelen werden gehouden? De allereerste Olympische Spelen. Nou, die werden, zal ik het zeggen? Ja, die werden in Olympia gehouden. Olympia, in Griekenland. Al heel lang geleden in de tijd van de Bijbel. Zo lang al geleden. En er was één meisje, één vrouw, die kon ontzettend hard lopen. Ze won elke wedstrijd. Atalante heette zij. Atalante. Maar er was ook een jongen, een man, die was jaloers. En die wilde ook winnen. En hij was ook een beetje gemeen. Want hij wist dat Atalante heel veel hield van mooie dingen, gouden sieraden, dingen van goud. En wat deed hij? Toen hij opnieuw tegen Atalante moest lopen, toen liet hij in de laatste ronde, net voor de finish, liet hij een gouden appel voor haar voeten rollen. Een appel van goud. En wat deed Atalante toen? Nee, hè. Ze bukte en pakte die appel. Maar daardoor verloor ze de wedstrijd. En waarom vertel ik nou dit verhaal? Want het is natuurlijk niet zomaar een verhaal, hè. Er zit een bedoeling achter. Het is eigenlijk een soort gelijkenis. Jij hebt het al in de gaten, zie ik wel. Nou, in de Bijbel gaat het ook over een wedstrijd. De wedstrijd van het geloof. En daarover gaat het straks in de grote mensenpreek. En we mogen allemaal aan die wedstrijd meedoen. Maar dan moet... Ja, zeg het eens. Ja, jij doet ook mee. We mogen allemaal aan die wedstrijd meedoen. Maar dan moeten we wel het doel in de gaten houden. En wat is nou het doel van die wedstrijd van het geloof? Ja, zeg het maar. Het koninkrijk van God. De hemel van God. Dat is het doel, de finish. Maar dan zijn er ook mensen die zeggen... Ach, dat is allemaal onzin, dat geloof. En die hemel, geloof jij nog in God, in een hemel? Dat is allemaal onzin. Die mensen, die willen ons afleiden van het doel. En dat zijn de gouden appels die voor onze voeten worden geworpen. Maar wat moeten wij nou doen? Ons niet laten afleiden, maar het doel in het oog houden. Het koninkrijk van God, de hemel. En vooral de Heere Jezus in het oog houden. Letten op Jezus. Blijven letten op Jezus. Nou, jullie krijgen straks een ander verhaal in de kinderdienst. Ik wens jullie een heel fijne dienst. Samen met de kinderen, met de leiding bedoel ik natuurlijk. En tot straks hier in de kerk. Bedankt voor jullie medewerking. De eerste lezing vanmorgen is uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, vanaf vers 24. 1 Korinthe 9, bij vers 24. En Paulus schrijft daar: weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die prijs verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke krans te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam, ik train mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. Paulus bedoelt, opdat ik niet misschien na anderen de blijde boodschap verteld te hebben zelf gedisqualificeerd wordt. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing uit Hebreeën 12, ook enkele versen, Hebreeën 12, vanaf vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem. Let scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Hierover willen wij met elkaar nadenken en we bereiden ons daarop voor met gezang 447. Jezus, ga ons voor. Gezang 447. gemeente, jongens en meisjes, het is alweer een paar weken geleden dat die Olympische Spelen aan de gang waren. Uit alle delen van de wereld waren ze gekomen, de sporters die met elkaar wedijveren. Marathonlopen, boksen, gewicht heffen, turnen, zwemmen, hardlopen, noem maar op. En we weten allemaal dat de Olympische Spelen oorspronkelijk in Griekenland begonnen zijn. En in onze tekst van vanmorgen is er sprake van een stadion. En het Griekse woord stadion betekent eigenlijk een lengtemaat van 185 meter. Zo vertelt Lucas in zijn verhaal van de Emmausgangers dat het dorp Emmaus 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was. 60 keer 185 meter, reken maar na, een kilometer of twee. Een stadie of stadion, 185 meter dus. Later kreeg dat woord stadion ook de betekenis van renbaan. En dat komt dan weer doordat het renpark van Olympia, het wereldberoemde sportpark van Griekenland, eeuwen voor Christus al, precies één stadie lang was, 185 meter. En zo is dus het woord stadion in onze Nederlandse taal terechtgekomen. En ook Paulus heeft vaak op de tribune gezeten. Zo levendig beschrijft hij het gebeuren in zo'n stadion. Ook hij heeft gekeken naar de sporters in de arena. Griekenland, het oude Griekenland, had twee beroemde sportaccommodaties. Het ene Olympia dus, met de Olympische Spelen, en het andere sportcentrum was Korinthe, met de Isthmische Spelen. Isthmus, dat was de landstrook tussen Korinthe en de rest van Griekenland. En in zijn brief aan de Korintiërs refereert Paulus dus aan die spelen, die wedstrijden. Bekende voorbeelden voor de mensen in Korinthe. En ik stel me zo voor, toen die brief van Paulus op zondagmorgen voorgelezen werd aan de gemeente, dat ze allemaal op het puntje van hun stoel zaten om te luisteren. Want dit gaat over ons, onze stad, ons stadion. Nu waren het in Griekenland vooral hardloopwedstrijden. En Paulus moet gezien hebben hoe ze alles op alles zetten om de eerste te zijn. Wie wint de wedstrijd? Wie loopt het snelst? En vol spanning zag hij toe hoe ze in de startblokken stonden. De startblokken, dat hebben ze uitgevonden in de archeologie, dat was een stenen drempel en daar zetten de sporters zich dan tegen af. Helemaal voorover, de ene voet voor de ander, elke spier gespannen om direct weg te kunnen schieten als het sein gegeven werd. Het sein? Nee, niet door een startschot, maar door een touw. Een touw dat strak voor de deelnemers gespannen was en dat ineens neergelaten werd. En dan stormen de sporters naar voren. En zo worden ook wij vanmorgen uitgenodigd om mee te doen aan de wedstrijd van het geloof. Want Paulus, die maakt hier een vergelijking met het geestelijke leven. We mogen meedoen met de grote wedstrijd. En wat is nu het doel van zo'n wedstrijd? Natuurlijk om de prijs te winnen. In Parijs ging het dan om een gouden medaille. Maar vroeger in Griekenland, in de tijd van Paulus, ging het om een krans die gevlochten was van twijgen en bladeren. Het liefst natuurlijk van bladeren die groen blijven. Olijvenbladeren, van de birtenboom of laurierbladeren. Geen groter eer dan als je zo'n krans op je hoofd mocht dragen. Dan was je de man, de sportman van het jaar. En dat is misschien wel even interessant om erbij te vertellen vanmorgen. Op feestelijke maaltijden in die tijd in Griekenland droegen de gasten ook zulke kransen op het hoofd. En wanneer in de volksvergadering van Athene een politicus het woord voerde, droeg hij ook zo'n krans op het hoofd. En zo werd langzamerhand door de tijden heen zo'n krans ook het teken van een bepaald ambt, een bepaalde waardigheid. En nog veel later ging dat over in een kroon, zoals wij dat kennen van een koning die een kroon draagt. Bij de Olympische Spelen in Griekenland ging het dus puur om de eer. De winnaar kreeg een palmtak en een olijfkrans. Maar na verloop van tijd, dat snap je wel, kan het dus niet anders. Als zo'n krans met bladeren wordt droger en droger en tenslotte is hij verdord, verwelkt. En daarom zegt Paulus in zijn brief, atleten doen het voor een vergankelijke krans. Maar wij voor een onvergankelijke krans. De kroon van het eeuwige leven. De medaille die God ons geeft. Dat is dat wij eenmaal bij God in de hemel mogen komen. Geweldig is dat. Die kroon, dat geluk, wil God ons geven. Hij wil niets liever dan dat wij hem kennen met het hart. En leven voor hem, leven uit hem en leven tot hem. En dat is nu geloven. Geloven in de Heer Jezus Christus. Je toevertrouwen aan hem. En dat is niet iets saais, maar juist vol leven, activiteit. Je moet er wat voor doen. Meedoen met de wedstrijd. Dit is dus een tekst die ons aan het werk zet vanmorgen. Weet u wel, zegt Paulus, dat van alle atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen. Dat betekent natuurlijk niet dat er maar één in de kerk is vanmorgen die het haalt. Gelukkig niet, nee. God is ruim en royaal van hart. En hij wil dat wij allen behouden worden. Dat wij allen zalig worden. Maar het gaat erom dat ieder zo bezig is alsof het alleen op jezelf aankomt. Jij moet de prijs winnen, fluistert de Heilige Geest ons in. Die ene die de krans krijgt, moet jij zijn. Zoals Jezus zelf ook zegt, strijd om in te gaan door de enge poort, door de nauwe poort van het geloof. Het evangelie is persoonlijk gericht. God heeft ons persoonlijk zo lief, zegt Augustinus, de kerkvader. God heeft ons zo lief dat gesteld dat alle mensen op aarde rechtvaardig en goed geweest waren. En er was maar één zondaar, één ongelukkige. Dan zou Christus even goed gekomen zijn om hetzelfde kruis te dragen. Alleen om die ene mens te redden. Zo heeft God iedere enkeling lief. God geeft alles. Hij geeft zelf zijn zoon. God geeft alles. Maar hij vraagt ook alles. Hij vraagt ons hart. Ons hele hart. Vandaar dat we zo moeten lopen alsof ik de enige ben in de wedstrijd. Het komt erop aan. En toch is er ook weer een verschil. Bij de Olympische Spelen is er één die de prijs verdient. De anderen vallen af. Jammer dan. Maar bij God mag iedereen die meedoet de prijs ontvangen. Ieder die gelooft en vertrouwt op Christus en het van hem verwacht, mag die kroon van het eeuwige leven in ontvangst nemen. Het meedoen is belangrijker dan het winnen. Bij God ben je niet waardeloos als je geen topprestatie levert. Dat is ook het mooie van de Paralympics. Van mensen, waar mensen met een handicap aan mee mogen doen. Voor de God van Israël is elk een tel. Je bent waardevol voor God, ook al kun je niet zo goed als de anderen meekomen. Maar tegelijkertijd is er dus ook de concentratie, het appel. Ergens anders schrijft Paulus ook: één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is en ik jaag naar wat voor mij is. Ik jaag naar het doel, het koninkrijk van God. En ik denk dat iedere topsporter dat met hem eens is. Beter één ding goed dan veel dingen half. En dat is wel eens moeilijk voor ons mensen. Want ja, dat betekent keuzes maken. Je gaat ervoor. Als je een goed rapport wilt halen, een examen, dan moet je er wel wat voor doen. En zo is het dus ook in het Koninkrijk van God. Het gaat om één ding. Het levende contact met de Heere God. Dicht bij God blijven. In het gebed en bij zijn woord. Als je concentreert op dat ene punt, zit er lijn en doel en vaart in je leven. En dat zegt Paulus in het tweede stukje wat we hebben gelezen, Hebreeën 12. Laten wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. En daarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief ook: we moeten alle last van ons afwerpen, de last van de zonde. Alles afleggen wat ons in de weg staat om de wedstrijd te lopen. Jazeker, als je gaat sporten, joggen, doe je dat niet in je nette kleren, maar in sportbroek en t-shirt. En zo zullen ook wij in geestelijk opzicht heel wat jasjes uit moeten doen. Jasjes van eigenwijsheid, traagheid, ikgerichtheid en noem maar op. En ik zou willen vragen, ja, wat staat u, wat staat jou en wat staat mijn geloofsleven in de weg? Een onbeleden zonde? Gemakzucht? Of leid je aan het Martha-syndroom, druk, 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 druk? Ben je iemand die zegt, ik wil wel meer met het geloof en met de Bijbel bezig zijn, maar ach, vandaag kwam het er niet van. Maar dat zal God toch wel begrijpen, zeker. Nou, God begrijpt het niet. God heeft u lief. Hij houdt van u. Hij verlangt naar uw nabijheid, net zoals een bruidegom verlangt naar zijn bruid. En God verlangt ernaar dat jouw verlangen naar hem ook steeds meer groeit en toeneemt. Ook geloven betekent trainen in je geloof. Het komt je niet aanwaaien. Je moet er wat voor doen en mee bezig zijn. Een christenleven kan niet zonder een persoonlijke relatie met de Heere God. Kan niet zonder een persoonlijk gebedsleven, een persoonlijk onderzoeken van Gods woord. Thuis, op een stil plekje, in de stilte van de natuur misschien, en vooral ook hier in de kerk. Elke sporter doet aan training om in vorm te zijn, in conditie te blijven. Hoe lang heeft Sifar Hassan wel niet getraind en Femke Bol? En zo moeten ook wij ons trainen in het geloof. Leg je last af, zegt de Hebreeënbrief, de last van de zonde. En dan denk ik aan Jezus die zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent. Dat is een uitnodiging om aan hem onze rugzak te geven. Onze rugzak met alles wat erin zit. Je zorgen, de dingen waar je mee zit, de teleurstelling die je misschien hebt opgelopen, je verdriet. Maak je rugzak maar leeg voor hem. Dat mag je doen in het gebed. Hij hoort, hij luistert. Bij hem kun je terecht. En misschien zitten er onbeleden zonden in waar je onbewust toch last van hebt. Ze verhinderen jou om een spurt te maken in het geloof. Ze staan tussen God en jou in. Maar wat is het dan mooi dat de Heere Jezus voor je klaarstaat. En dat hij zegt, kom maar bij mij. Zeg het maar, stort je hart maar uit voor mij en schud je rugzak uit bij mij, bij het kruis. Er is plaats bij het kruis en ik draag die dingen weg. Ik neem het van je af. Dat is het evangelie. De blijde boodschap die verborgen zit in deze toch wel pittige aansporingen. Je mag je lastige dingen aan hem kwijtraken. Dat geeft opluchting. Je voelt je kilo's lichter. En je mag de weg gaan achter Jezus aan. En dat geeft ook moed om vol te houden in het geloof. Want gemeente, gelukkig hoeven wij het niet alleen te doen. Want kijk eens om je heen. Wij lopen in de arena, in het stadion, maar om ons heen, links en rechts, op de tribunes, daar zitten de supporters, de toeschouwers, geloofsgetuigen, niet zomaar getuigen, maar ervaringsdeskundigen. En zij zijn ons voorgegaan. In Hebreeën 11, het vorige hoofdstuk, worden ze opgenoemd. Abel, met zijn grote vertrouwen op God. Noach, die de ark bouwt terwijl iedereen hem uitlacht. Abraham, die het waagt met de Heere God. Mozes, die het rijke, welvarende Egypte verruilt voor zijn dienst aan het volk Israël. Gideon, Daniel en noem maar op. Een volk van getuigen. En als je goed kijkt, zie je misschien ook wel bekenden. Een vader of moeder, een gelovige oma, een vriendin die al jong het leven los moest laten. Zij kijken ons aan vanmorgen en roepen, hou vol! Zij zijn het die ons toeroepen en toejuichen, blijf in de race, geef niet op, zet je hoop op God. Maar let vooral op wie voorop gaat, Jezus zelf. Hij is de leidsman en voleinder van het geloof. Hij is, om zo te zeggen, misschien mag ik het vanmorgen zo inderdaad zeggen, onze trainer, onze coach. Hij leidt en begeleidt ons. Hij helpt. Hij spreekt ons moed in. Volhouden. Je redt het. Je komt er. Je haalt het. Wees maar niet bang. Want ik, Christus, ik draag jou naar de finish. Hij is de coach die mij telkens weer overeind helpt als ik val. Als ik het niet meer zie zitten. Ook als ik in zonde val, zoals het doopformulier zegt. Als we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we daarin niet blijven liggen, maar opstaan en opnieuw achter Jezus aangaan. En hij is het die mij bemoedigend toefluistert. Doe maar. Vooruit. Ik help je. Ik ben bij je. Ik laat je niet in de steek. Als je op hem vertrouwt, win je altijd. Omdat hij de loopbaan tot het einde gelopen heeft, kunnen ook wij de finish halen. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben. Elke dag opnieuw. Hij heeft zelf de grote strijd gestreden. Aan het kruis van Golgotha. Ook hij kent dus de strijd. Maar ook volharding. En de grote overwinning van Pasen. Hij die hier op aarde een doornenkroon op het hoofd gedrukt kreeg door de soldaten van Pilatus, werd op hemelvaart met eer en glorie gekroond door de Vader zelf. En zo geeft hij aan ons de kroon van het eeuwige leven. Uiteindelijk hoeven wij het niet zelf te doen. Maar hij doet het. Voor ons en ook in ons. Door de Heilige Geest in ons hart. Dat mag ons ontspannen maken. En blij. Ik denk aan een vader die zijn kind leert lopen. Hij kan al lopen. Hij kan al lopen, roept hij, enthousiast en trots. En intussen houdt hij zijn kind vast. En draagt het over alle hobbels heen, waar het zelf niet overheen kan komen. Zo draagt ook de Heere Jezus ons door alles heen. Hij draagt ons van dag tot dag, zingt Psalm 68. Als een herder zijn schaap in de armen draagt. En hij vangt je op. Met zijn doorboorde hand. Sterke handen. Veilige handen. Liefdevolle handen. Ondanks onze zwakheid zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem alleen die ons zo heeft lief gehad. Hij draagt mij naar de finish. Daar wacht de kroon van het eeuwige leven. En zo loopt alles uit in een loflied. Vol dankbaarheid en blijdschap. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Zijn goedheid straalt ons toe. Amen. Zingen wij als antwoord Psalm 89, vers 7 en 8, waar het ook gaat over die kroon die God ons geeft in vers 8. We zullen met geheven hoofd de kroon der ere dragen. Psalm 89, vers 7 en 8. zullen wij danken en bidden. Daarvoor willen wij u danken, o Heere God. Gij zelf hebt ons ten leven een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven. En we danken u dat die koning gekomen is, de Messiaanse koning, uw zoon, de Heere Jezus. En dat hij de strijd voor ons heeft gestreden aan het kruis van Golgotha. En ons bevrijdt van alles wat tussen u en ons instaat, onze zonde. Dat hij het offer heeft gebracht en dat hij de overwinning heeft behaald. Voor zichzelf, maar ook voor ons. En dat mag ons ook ontspannen maken als wij meegaan doen en meedoen in die renbaan, in die racebaan van het geloof. O Heere God, wij willen u bidden, help ons steeds weer opnieuw om die goede keuze te maken, om niet te verslappen in het geloven, dat gaat zo gemakkelijk, om niet mee te gaan, maar het doel in het oog te houden, de finish, uw belofte, uw koninkrijk, uw hemel. En de vreugde die u voor ons hebt weggelegd. En help ons vooral om hem in het oog te houden. Uw zoon, de Heere Jezus. Dat we alles van hem verwachten, elke dag opnieuw. O Heere God, bouw ons zo op in het geloof, in het vertrouwen. En wilt u zo zijn met deze gemeente en met het werk van de kerkraad en alle vrijwilligers die hier een taak en een functie hebben. Wilt u zijn met deze gemeente in vacaturetijd. U bent de God. Of wie wij steeds weer mogen vertrouwen. U laat ons niet alleen. En u gaat met ons verder. Sterk ons in dat vertrouwen. We bidden voor hen die het moeilijk hebben. Zieken, gemeenteleden die te maken hebben met leeftijdsverschijnselen, ongemakken. Wat kan het soms lastig zijn? Wilt u hen nabij zijn en hen omringen met uw zegen, uw troost? We bidden u voor deze wereld waarin wij wonen, waar zoveel onrecht is en zoveel oorlog en zoveel onvrede. De situatie in het Midden-Oosten die zo ontzettend gespannen is. De situatie rond Oekraïne en zoveel andere brandhaarden in deze wereld. O God, geef vrede, geef gerechtigheid. Wilt u de harten van de grote leiders ombuigen naar uw bedoelingen, ombuigen naar de wegen van vrede en gerechtigheid. Want er hangt zoveel van af wat de grote leiders beslissen. Het lot van de gewone man, de gewone soldaat, het kind op de straat. Zij zijn het die vaak moeten boeten voor de beslissingen van de grote heren. O God, wilt u de harten leiden? En we bidden u om de komst van uw koninkrijk. En help ons om in de week die voor ons ligt al iets uit te stralen van de blijdschap en de vrede van het leven met u. Dat ook anderen aan ons mogen merken, ondanks alles, dat het goed is om bij u te horen en bij u te zijn. Sterk ons in dat geloof, in dat vertrouwen. Ga zo met ons mee. De nieuwe week tegemoet, dat bidden wij om Jezus wil. Amen. Dan worden nu de gaven van de dankbaarheid ingezameld en ons dank- en slotlied is gezang 427, waar het ook weer gaat over die kroon die God ons geeft. Vers 2, ere zij aan hem wiens liefde ons van alles met bevrijdt. Eer zij hem die ons gekroond heeft tot koningen in heerlijkheid. Gezang 427.
Thank you.
En zo gaan wij de nieuwe week tegemoet onder de hoede van de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.